Zo, goedenavond vrienden. Tweede gedeelte bestemd voor uw vragen, zoverre die niet van zuiver persoonlijke aard zijn. Schriftelijke vragen hebben de voorkeur.
In uw lezing kwam de term fascisme naar voren. Moeten we hierbij ook denken aan de Centrumpartij, of is dit in werkelijkheid onder utiliteitsdenken te rangschikken?
Als we fascisme willen omschrijven, dan kunnen we zeggen, het is gebaseerd op een dogma van eigen meerwaardigheid, op grond waarvan men zich gerechtigd acht anderen te onderdrukken. Ik geloof dat dit voor de Centrumpartij ook het geval is, maar daarnaast zou ik willen opmerken dat er toch wel heel veel andere groepen zijn die hun onvermogen om een democratische meerderheid te bereiken proberen aan te vullen door demonstraties, geweldplegingen en in sommige gevallen zelfs terreur. En al deze zou ik, gezien hun gedreigingen en de wijze waarop ze zich en hun stellingen verheven achter boven alle anderen, fascistisch willen noemen.
Wordt in oorlogssituaties, bijvoorbeeld de slag om Stalingrad, vanuit de geest meegestreden? Is het waar dat die partij welke door de meest lichte krachten gesteund wordt, winnaar wordt, ongeacht de numerieke verhouding in de stad?
O geest van Constantijn. Geen engelen en engelenleger in de hemel dat neerwaarts gaat om u de overwinning te geven. Geen hoeksing, you vindt het. Nee, mijn vrienden. Hulp wordt er gegeven, meestal op persoonlijke basis. Maar een dergelijke slag wordt door mensen uitgevochten. Ze is het product van mens zijn, inclusief het dierlijk element erin. Het is een ervaring die voor de bewustwording van de mens belangrijk is. Dan kun je als geest niet zeggen, ik zal het wel even in orde maken. Als wij dat zouden doen, dan zouden wij fascistischer zijn dan de fascisten. Voldoende.
Was Wereldoorlog 1 te voorkomen geweest vanuit de geest? Heeft de Witte Broederschap het wereldgebeuren altijd voldoende in de hand om al te ongewenste excessen, bijvoorbeeld algehele vernietiging van de wereld, te voorkomen?
Ja, nou vraagt u me iets wat de Raad van de Witte Broederschap kennelijk zelf niet weet. Je kunt heel veel doen. Maar wanneer je ingrijpt in het leven van een mens, dan laat je daarmee een enorme aansprakelijkheid op je. En men zal niet geneigd zijn om dat te doen, tenzij er geen enkele andere uitweg overblijft. Het is veel gemakkelijker om iemand een beetje dronken te laten worden en een paar dingen te laten zeggen waar de wereld van opkijkt. En dat doet men ook wel eens een keer. Of de Eerste Wereldoorlog voorkomen had kunnen worden, de aanslag op Ferdinand niet. Ferdinand was gewaarschuwd. Op 3 maal toe. Hij wilde met alle geweld toch gaan. En wat betreft de aanslag van de student plus de 4 anderen die er ook nog bij betrokken waren, die op andere punten klaar stonden, kunnen we alleen maar zeggen, nou ja, dat was dan toch wel gebeurd. Dus dat konden we niet voorkomen. Het zou mogelijk zijn geweest om de keizer een hartverlamming te geven op dat ogenblik. En dan was er waarschijnlijk geen wereldoorlog uitgekomen. Maar wanneer die toen niet gekomen was, dan zou die later toch gekomen zijn. Dat was onvermijdelijk. En dan laat je het beter in een natuurlijk geheel gebeuren, dan dat je eigenlijk de zaak tijdelijk onderdrukt, waardoor de uitbarstingen meestal nog heviger worden. Ik hoop dat het duidelijk is.
Als straks ongelimiteerde energie beschikbaar komt, door beheersbare kernfusie en zonne-energie, en hopelijk voor iedereen, verdwijnt dan de noodzaak dat mensen elkaar dood gaan schieten om olievelden, grondstoffen enzovoorts?
Ja, ik geloof dat de noodzaak op het ogenblik ook nog niet zo dringend aanwezig is. Dan zullen ze wel wat anders vinden om elkaar over dood te gaan schieten. Zolang er mensen zijn die menen dat ze pas betekenis hebben wanneer ze iets te zeggen hebben over anderen, zal een moeite doodslag blijven. Dat is onvermijdelijk. Vriend van mij is een keer gevraagd: en wanneer denkt u zal er werkelijk vrede op aarde zijn? Weet u wat zijn antwoord was? Wanneer bij de laatste twee mensen op aarde de een de ander ter aarde bestelt. Ja, inderdaad. Ja, dat was inderdaad Henri dat gezegd heeft. Ik wil maar zeggen, het ligt in de aard van de mens om zijn krachten met anderen te meten. Zelfs huwelijk is uiteindelijk vaak een krachtmeting met zeer zoete wapenstilstanden. Dus als je eerlijk bent, dan moet je zeggen, het ligt in de aard van de mens. Mens is een competitief wezen. Een strijd zal dus altijd zijn. Alleen is de vraag of in een toekomst mensen zich zullen laten betrekken in de strijd van een ander. Ik kan me geen betere wereld voorstellen dan die, waarin de staatshoofden, die het niet met elkaar eens zijn, in de ring worden gestuurd, eventueel met bokshandschoenen aan, waarna de overlevende gelijk heeft. Het is veel voordeliger dan oorlog voeren. Het zou bovendien voor vele staatslieden een reden zijn om af te treden. Iets wat gezien de kwaliteit van sommigen op het ogenblik zeker niet te betreuren zou zijn. Voldoende.
Hoe komen de ontwikkelingslanden uit een enorme schuldenlast? En leidt deze schuldenlast niet tot nieuwe oorlogen?
Wel, kijk, die schuldenlast is een kwestie van de geldhandel. De geldhandel is windhandel. Ik hoop dat ik niemand beledig wanneer ik zeg dat banken instellingen zijn die paraplu's verhuren tegen enorm hoge prijzen om ze in te nemen zodra het werkelijk stroomt. Het is duidelijk dat op een ogenblik dat geld zijn betekenis anders dan als eenvoudig ruilmiddel steeds meer gaat verliezen, geen machtsfactor wordt, de schuldenlast van de derde wereldlanden als vanzelf verdwijnt. Want dan heeft niemand er belang meer bij om die schuldenlast op de boeken te houden. Maar ja, hoe gaat het tegenwoordig? Noem eens wat, de moord op Kennedy. CIA weet heus wat beter dan wat ze allemaal heeft gezegd. Maar wanneer ze zegt wat ze allemaal geweten heeft en waarop ze niet heeft gereageerd in de tijd van de aanslag, dan zouden er een groot aantal mensen toch in grote moeilijkheden komen die op het ogenblik betrekkelijk hoog zitten. Directeur zijn of zo. Nou ja, dan zegt de directeur ook, dicht die dingen, praat er niet over. En zo gaat het met legers ook. Ja, wanneer we zoveel wapens hebben en we moeten meer vragen, dan moeten we zorgen dat er meer wapens kapot gaan. Maar we ze zelf niet kapot kunnen maken, een klein oorlogje helpt altijd. Nee, meneer Kwaaij, is gewoon de mentaliteit. En jongens, zie je zelf, ik hoop dat er oorlog komt. Eindelijk is een keer een snellere bevorderingsmogelijkheid. Meent hij zo niet? Maar hij denkt wel een klein beetje zo.
Ik hoop dat hij het overleeft.
Oh, dat is heel erg aardig. De meeste mensen hebben het gevoel dat iedereen wel vallen zal, maar dat zij het zullen overleven. En ze komen aan onze kant aan en ze zijn nog niet overtuigd.
Kan en wil de politiek de wapenhandel ooit onder controle krijgen? Hoe moet of kan dit probleem, hopeloos lijkende probleem, ooit aangepakt? Als wij het niet leveren, doen anderen het, redeneert men in die kringen. En zaken zijn zaken. En is de politiek wel het geschikte middel om dit onder controle te krijgen?
Ja, is politiek een geschikt middel? Kijk, politiek is eigenlijk een methode om met heel veel woorden niet te doen wat je hebt gezegd en beloofd dat je zou het zullen doen. En dat is altijd het geval geweest. Politiek, dat is dus gewoon een spel. En in dat spel zijn economische factoren van groot belang. Want men heeft te maken met bevolking. En bijvoorbeeld in de USA, wegvallen van de bewapeningsindustrie. Of zelfs een vermindering met 50%, laten we dat maar aannemen, zou waarschijnlijk een toename van dat aantal werklozen ten gevolge hebben met ongeveer 1.270.000. In Nederland zou het stilvallen van de wapenindustrie werkeloosheid betekenen voor 50.000 mensen. Aanleveringsbedrijven meegerekend. In België zou de werkeloosheid alleen in Wallonië waarschijnlijk verdubbelen. België. Dus dat kan ik doorgaan. Het is duidelijk, die mensen zijn ontevreden, moeten wat anders te doen hebben. Maar als je ze wat anders te doen geeft, dan moet je een hele hoop dingen eigenlijk uit handen geven. En als je nou eenmaal zo'n mooi apparaat hebt dat alles in handen hebt, dan maak je liever maar wapens en dan zeg je, ja, kijk, ik heb die strik wel gegeven, maar ik heb niet gezegd dat die erop moest hangen. En dat is gewoon de normale zaak voor de politiek. We zijn op aarde om in Jezus' naam broeders te zijn, maar per slotverrekening, je mag je broer ook op zijn donder geven, dus laten we die buurman maar kraken. Ik vind het allemaal heel mooi. Maar je hebt politiek. Let wel, ik heb het niet over politici. Er zijn mensen onder die volledig geloven in hetgeen ze doen, er volledig achter staan en die je daarom moet respecteren. Maar de politiek als zodanig is in feite de kunst om met dromen en leugens de werkelijkheid te beïnvloeden. En dat is iets wat ik niet op prijs kan stellen. Voldoende.
Hoe zullen oorlogen in de toekomst uitgevochten worden? Welke middelen en wie beslist er dan?
Ja, dat kan alleen op betrekkelijk korte termijn gebeuren. Als dat gebeurt, zullen zeer waarschijnlijk oorlog inderdaad met atoomraketten worden uitgevochten. En als dat het geval is, hoeft u zich geen zorgen meer te maken. Ja, dan kunt u het aan onze kant verder uitzoeken. Wanneer dat niet gebeurt, dan krijgen we zeer waarschijnlijk op korte termijn continentale blokken. Dat wil zeggen dat per continent een machtsblok ontstaat, gelijktijdig een economisch blok is. En dan zal de oorlog zeer waarschijnlijk, zover nog van oorlog gesproken is, of kan worden, met economische middelen worden uitgevochten. En eventueel met pogingen de handel te isoleren. Want dan is er dus veel minder sprake van wapengeweld. De huidige methoden geven aan dat binnenkort weerbeheersing mogelijk wordt. En degene die dat geheim had als wapen, zou natuurlijk daardoor ervoor kunnen zorgen dat bij een ander continu donder is. Of temperatuurspal enzovoort. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Er zijn voldoende virussen op het ogenblik op aarde om alles behalve de goudvis uit te roeien. Maar laten we die ook nog uitroeien, dan meubel blijft verloven. Dan kan de wereld weer opnieuw beginnen. Dus, als we eerlijk zijn, de middelen tot een totale uitroeiing van de mensheid zijn zodanig divers en zodanig groot, dat die wapens op zichzelf, en dat wordt gelukkig door steeds meer mensen ingezien, bij een gebruik ervan, zelfs het zogenaamd beheerst gebruik ervan, de ondergang van de wereld zouden induiden. En dat houdt in dat die wapens dan niet meer gebruikt kunnen worden. Maar als de kennis blijft bestaan, het hoeft niet eens het wapen te zijn, alleen de kennis, dan betekent dit dat een oorlog met de huidige strijdmiddelen niet meer mogelijk is, en dat een verschuiving daarvan naar een economisch vlak dus veel eenvoudiger is. Wanneer je dan een economische crisis in een continent kunt uitlokken die dermate groot is dat ze de regering afzetten, dan kun je ervoor zorgen dat je hulp verleent aan een bepaald iemand die ook regeerder zou kunnen worden, en dan krijg je daarmee waarschijnlijk op veel opzichten je zin. Zo zal dat gaan. Voldoende.
Zijn er voor het samenvoegen van die grote continentale blokken ook nog oorlogen te verwachten? En zullen Europa, West-Europa en Rusland ook één zo'n blok worden, inclusief Siberië?
Zeer waarschijnlijk wel. Maar Rusland is op het ogenblik na de destalinisering bezig met de omturning van het communisme tot een nieuwe vorm van sociaal verantwoord kapitalisme. Zoals dat ook het geval is in China trouwens. En gelijktijdig is men op het ogenblik bezig in de meeste andere landen om het oorspronkelijke kapitalisme tot een sociaal verantwoord kapitaalbeheer om te vormen. En kijk, als die twee omvormingen gebeuren, dan werken ze samen en dan zijn ze hetzelfde.
Hadden de Russen inderdaad, zoals de Amerikanen suggereren, ook al enige tijd een soort eigen SDI in Krasnojarsk? En zullen deze waanzinnige geldverslindende projecten...
Wat is SDI?
Strategic Star Wars, zeg maar.
Oh, ja, dat hadden ze inderdaad al, ja. Ze zijn toch zelfs bezig om dat ding uit te bouwen. Ja.
En
de Amerikanen ook. Nou ja, kijk, dat is geld. Geld is niks waard, niet waar. Maar als je een hele hoop mensen hebt die werken, en je kunt een aantal mensen laten werken voor dingen die uiteindelijk weinig of geen betekenis hebben voor de wereld, dan kun je daardoor voorkomen dat er veel werklozen komen. Dat voorkomt ontevredenheid. En bovendien, als je weet dat UFO's niet alleen maar de dromen zijn van gefrustreerde oude vrijers en vrijsters, maar dat ze reëel bestaan, wat de regeringen wel degelijk weten, dan denk je ook, nou ja, een klein fort in omloop kan geen kwaad.
Zullen deze geldverslindende projecten gestopt worden? Of juist niet?
Onthoud u één ding. Als een regering bezig is, dan zal ze alles stoppen behalve geldverslindende projecten.
Is het zo dat er een hoop mensen die in bijvoorbeeld Wereldoorlog 2 gestorven of gesneuveld zijn, inmiddels weer geïncarneerd zijn?
Nou, de haastigen misschien, maar de meesten staan nog aan de garderobe.
Speelt het verleden in het volgende leven dan een directe rol?
Ja, wat noemt u een directe rol? Per slotverrekening hadden we het je meegemaakt in het ene leven. Dat is datgene wat je als basis en als motivering meebrengt in het volgende. Dus dat speelt in die zin wel een rol, ja.
Wat kunnen de toekomstige gevolgen zijn, wordt ook gevraagd.
Nou, misschien dat meer mensen elkaar gaan begrijpen. Vooral als er meer Russen in Amerika en Amerikanen in Rusland incarneren. Dan verwacht ik toch wel een groter onderling begrip. En waarschijnlijk een toenemend onbegrip voor de eigen situatie en opzet. Zou heel erg aardig zijn.
Ja, de kapitalist gaat reïncarneren in Rusland.
Ja, kijk, een echte kapitalist die in Rusland incarneert, die wordt na korte tijd toch directeur van een staatsbedrijf. Ja.
Ja. Zou u iets willen vertellen over het zondebokprincipe? Sommige mensen komen als kleinkind al in een zondebokrol. En als ze niet oppassen, blijven ze die hun hele leven in steeds nieuwe situaties weer spelen. Wat is het in die mensen wat dit zou kunnen veroorzaken en wat zouden ze eraan kunnen doen?
De zondebokrol. Nou. Ja, ik kan wel begrijpen dat je de rol gaat en dan later de zondebok bent voor de anderen. Hij heeft me meegenomen. Maar dat is in mijn tijd zo. Tegenwoordig gaat het geloof ik niet meer aan de rol. Ja, we gingen aan de rol. En dan kwamen we dus thuis in de kruiwagen. Maar, ja, u hebt ook kruiwagens nodig, maar voor wat anders tegenwoordig. Laten we het zo zeggen. Zondebok zijn, dat wil eigenlijk zeggen de rol van bliksemafleider spelen oorspronkelijk. De jeugdjaren kan het inderdaad vaak voorkomen. Degenen die dan die rol aanvaarden, doen dat heel vaak omdat ze het gevoel hebben, ik kan er toch niks tegen doen. Die mensen die verwachten dus de zondebok gemaakt te worden en scheppen daardoor de situatie, waardoor ze steeds meer het gevoel krijgen, ik ben de zondebok. Maar wanneer je daartegen leert verzetten en zegt, ik ben niet de zondebok, want ik heb ook goede kanten. En jullie hebben daar geen rekening mee gehouden. Het is jullie schuld. Het is van zich afbijt. En dat gefundeerd weet te doen. Nou, die is binnenkort geen zondebok meer. Moet alleen opwachten dat de oppasser die geen meerwaardigheidsbesef kreeg. Hè? Neem nou die kleine kunstikaan. Ja, doe ik ook een zondebok gevoel. Later heeft hij heel wat veldzwaar uitgevochten. Zoveel dat hij er maar weer van over had, dat gebeuren ze nou nog bekend. Of die andere man, die zo graag kunstschilder zou worden. Ja, het is hem niet gelukt, hij heeft alleen wat briefkaarten kunnen verkopen die hij zelf getekend had. Nou ja, toen heeft hij zijn droom omgezet in wat anders. Hè? En toen werd hij dus de tegenhanger van Charlie Chaplin, maar wel met een wereldrijk aan zijn voeten totdat hij het in puin had getrapt. Wat zijn we die dingen, daar kun je niks aan doen, zeg. Als je werkelijk het gevoel hebt dat je de zondebok bent, moet je jezelf afvragen waarom. En dan zul je tot de conclusie komen dat je eigen gedrag en je eigen aanvaarden van de situatie ertoe gevoerd heeft dat men steeds meer meent dat jij wel geschikt bent. Verklaar jezelf volkomen ongeschikt, maak dit een paar keer volkomen duidelijk en je bent geen zondebok meer. Dus, denk positief, handel positief, laat u niets onrechtvaardig aanleunen en kom aan de andere kant er uiterlijk vooruit als u iets hebt gedaan, als u een stomiteit hebt uitgehaald. Een beetje moeilijk in het begin misschien, maar het werkt. Nou, eventueel zonder bokken en zonder geiten hier. Je hebt in ieder geval een redelijk advies gekregen dat inderdaad wel werkt. Hè? Goed, wat is dat?
Hoe zou u in enkele woorden de kern van de Franse revolutie en de Russische weergeven, opzet en resultaat?
De Franse revolutie. We weten het beter, we zullen het beter doen. Kap, kop af, we hebben het beter gedaan. De Russische revolutie. Wij weten het beter en wij zijn sterker. Er zijn anderen die het beter weten, maakt zijn kopje kleiner. Nu weten wij het beter. En nu wij het beter weten, doen we het beter. Dat laatste is inderdaad het geval. Tussen twee hekjes, ik ben helemaal niet pro-Russisch hoor. Integendeel. Het zijn maar twee goede dingen. Kremwijn en caviar. Want de rest deugt niet. Althans niet in mijn ogen. Maar ja, het is ook lang geleden dat ik daar geweest ben. Goed. Volgende vraag.
Wat is de beste houding tegen overmacht? Zowel voor naties, bijvoorbeeld bezetting door een militair sterk land, als privé. Vrouw tegen oog in oog met een aanvaller.
Kijk, als je vrouw tegenover een aanvaller staat, dan vraag ik me af wat voor vrouw bent u. Want met een beetje judo, jiu-jitsu, komt u een heel eind ver. Ik zou zeggen, wanneer ik tegenover een overmacht sta die ik niet aan kan, dan ga ik een stapje opzij. En probeer toch in de richting te komen waar ik heen wil. Heb ik met een overmacht te maken die zeer beperkt is, dan vraag ik me af over hoeveel macht ik zelf beschik om mijn weg te kunnen vervolgen. Maar denk erom, dames, als u dus in het gestelde geval zo'n aanvaller met een of andere heup, zwaai, ergens in een gracht hebt bevorderd, roep even naar beneden of je kan zwemmen. Hè? Zonder haat. Je verdedigen waar het noodzakelijk is. En strijd vermijden waar het mogelijk is. Dat is de meest juiste levenshouding. Voldoen.
Veel mensen, bijvoorbeeld kleine kinderen, lijken onschuldig te sterven in een wereldoorlog. Wat was de zin daarvan?
Voor de kinderen een ervaring. En voor de mensen demonstratie van hun eigen onbegrip en gewetenloosheid.
Door de chemische industrie zijn er veel nieuwe stoffen ontwikkeld. Met als gevolg milieuvervuiling, toeneming van allergieën. Het enzymsysteem van mensen weet daar geen raad mee. Ja. Meer chronische ziekten enzovoort. Waar gaat dat heen? Is er nog herstel van de aarde mogelijk? Of zullen er enorme calamiteiten nodig zijn om de mensheid tot inzicht te brengen dat het zo niet verder kan?
Oh ja. Ik zou zeggen, er zijn twee dingen zeker. In de eerste plaats dat zeer veel stoffen in feite overbodig zijn en gebruikt worden omdat men daarmee bijvoorbeeld onverkoopbare zaken in grotere aantallen kan produceren. En dat vind ik natuurlijk kolder. Ik zou zeggen, wanneer men de commerciële aantrekkelijkheid daarvan minder maakt, dus hem minder te gebruiken, dan zal die chemische industrie wel vanzelf een beetje veranderen. Jawel. En wat de rest betreft, ja, je kunt de aarde niet terugdraaien. Ja, maar wie weet, binnenkort komt er misschien een type mens op aarde die als kindermeel de giftigste producten van die Berzele chemiegezelschap naar binnen werkt. Ja? We moeten op het ogenblik eens kijken. Dit betreft de natuur. Moeten we eens kijken wat er wel groeit en bloeit en wat niet. Zeker, veel algen in de sloten. Voor de andere waterleven misschien niet mooi. Maar die algen zijn een oervorm die zich ook muteert en die in kwaliteit verandert. Kijk naar de wijze waarop andere soorten bomen nu op gaan schieten. Op gebieden waar de grond bijvoorbeeld te veel zuren heeft. En hoe in de zure regen zelfs bepaalde gewassen bijzonder goed gedijen. Maar de oude geldende samenstelling van de wouden daardoor teniet gaat. Altijd heeft het leven op aarde zich moeten aanpassen aan wisselende omstandigheden. De gemiddelde noodzaak van geslaagde aanpassing is tegenwoordig natuurlijk veel groter en frequenter dan vroeger. Maar wanneer we er rekening mee houden dat een geslaagde aanpassing bij een gemiddelde levensduur van 10 jaar tot 7 generaties kan vergen, en we kijken hoeveel mogelijkheden er op het ogenblik zijn om meer dan 7 generaties nog voor te bestaan, moeten we aannemen dat heel veel soorten die mutatie door zullen maken. Nou, er zijn op het ogenblik zelfs muggen die dol zijn op DDT, waarom niet? Ook een aanpassing. Voldoende.
Er zijn al heel wat oorlogen en revoluties geweest. Ze hebben de mens in de grond innerlijk weinig veranderd. Aldus Krishnamurti. Anderzijds lijkt zonder strijd en geweld geen verandering mogelijk. Wat is het meest waar?
Ja, wat eenmaal in de grond ligt, verandert niet meer. Ah, dat is dus consumptiegoed geworden. Het kruipend gedierte. Wat er bovenop staat, dat kan wel degelijk veranderen. De mens is veranderd. Zijn visie op zichzelf is veranderd. Zijn visie op de wereld is veranderd. Zijn visie op het zijn is veranderd. Maar dat kunnen we heel eenvoudig bekijken. Ga terug naar het oude Egypte. Ah, de oude vulling daar, die boeren. Huh? Die hadden maar 2 begrippen. Huh? Zorgen dat ze geen last kregen met de overheid en zorgen dat ze een maag vol kregen. En als het kon, dan ook nog met bier. En als ze dan een keer soldatenbier kregen, dan stonden ze helemaal op de kop. Priesterbier hoeven ze niet eens te denken. Kijk nu op het ogenblik naar de jongelui. 1 kruikje van het soldatenbier, dan zouden ze niet gek worden. Die hebben minstens 2 kratten nodig. Die boer, die was eigenlijk erg gemeen, hij was erg op zelfbehoud ingesteld. Kijk eens hoeveel mensen tegenwoordig meer letten eigenlijk op een gemeenschappelijk iets dan op hun eigen veiligheid. Jongens, er is veel veranderd. En als je dan kijkt hoe men vroeger nadacht over de waarde van een leven en hoe zeer veel althans dit tegenwoordig bekeken, dan geloof ik ook dat er heel veel veranderd is. Er is wel degelijk verandering. Wat betreft de technische ontwikkelingen, moeten we toegeven dat zowel technische, economische als sociale veranderingen versneld worden door oorlogs- of strijdprocessen. Zeker wanneer die van niet al te lange duur zijn. En daaruit kunnen we concluderen dat de stoffelijke vooruitgang wel degelijk door oorlogen wordt bepaald. Maar we zijn op het ogenblik op een punt gekomen waarbij de technische vooruitgang de geestelijke mogelijkheden van de mens zo ver te boven begint te gaan, dat hij langzaam maar zeker door de techniek wordt geleefd en de techniek ophoudt zijn werktuig te zijn. Dat houdt in dat er nu een stilstand komt in ontwikkelingen, zeker in vernieuwingen. Die stilstand zal waarschijnlijk binnen 20, 30 jaar optreden. Vanaf dat ogenblik zal de mens bezig gaan aan het verkrijgen van die mentale mogelijkheden en ook die geestelijke en morele mogelijkheden, waardoor hij weer de meester kan worden van de techniek die hem nu beheerst. Dat is een normaal proces. Gebeurt regelmatig. Ik geloof dus dat je wat dat betreft kunt zeggen. We zijn zelfs heel dicht bij de wende, de ommekeer, waarbij de techniek wel belangrijk blijft, maar hij overheersend belang begint te verliezen, wat de mens zijn eigen denkbeelden belangrijker vindt. Voldoende?
Oorlogen zijn meestal dwaasheid. Is iets een oorlog waard? Waar ligt volgens uw standpunt de grens tussen het aanvaarden van dictatuur, onderdrukking en verzet hiertegen met kans op sterven en marteling?
Ja, ik zou zeggen, een oorlog tegen een dictator is altijd verkeerd. Want een oorlog tegen een dictator impliceert dat vele onschuldigen moeten sterven, terwijl de dictator zichzelf wel in veiligheid brengt. Maar je kunt wel iets anders doen. Je kunt de macht van een dictator uithollen door zoveel mogelijk al datgene wat hij aan onjuiste dingen beslist naast je neer te leggen. En wanneer voldoende mensen dat doen, dan heeft een dictator niks meer te dicteren. En dan vraagt hij wel de gewone mensen of ze een dictee willen geven. Niet van hout zaagt men planken, daar houdt ook een dictator niet van. Dus het is eenvoudig dit. Wanneer mensen bereid zijn om u tot slachtoffer te maken, dan moet u uzelf kunnen en durven handhaven. En tenzij u daardoor schuld tegenover heel veel anderen op u zou laden, door bijvoorbeeld hun dood te veroorzaken, zou u dus die mensen eenvoudig het hoekje om moeten helpen. Dan kunnen ze aan onze kant kijken of ze het goed gedaan hebben. Wanneer iedereen de persoonlijke onderdrukker durft aanvallen, maar gelijktijdig niemand probeert iedereen aan te vallen of te domineren, dan krijgen we te maken met een oorlog in het luchtledige. Dus als u mij vraagt wat is de oplossing tegen een dictator, dan zou ik zeggen een guerrilla, een strijd in feite van eenlingen die uit het verborgene voortdurend toeslaan op het ogenblik dat hun recht of hun bestaansmogelijkheden in gebruik komen. En wanneer dat regelmatig gebeurt, dan kun je daar met geen leger tegenop. En dan wil ik er nog aan toevoegen. En wanneer u een slachtoffer hebt gemaakt, omdat het onvermijdelijk was, en u kunt dit op een redelijke wijze doen, zorg ervoor je. Laat merken dat u niet de mens haat, maar alleen zijn daden. Voldoen?
Zolang hongersnood en analfabetisme bestaan, lijkt de oorlog onvermijdelijk. Wanneer zullen deze twee verleden tijd?
Ja, tegenwoordig is dus een analfabeet kennelijk degene die de kamerverslagen kan lezen. Want het zijn juist degenen die de theorieën van anderen lezen, die meer aansprakelijk zijn voor oorlog en oorlogsvoering dan analfabeten. Dat zijn hoogstens de stommelingen die in de mooie woorden van anderen insteken. En niet kwijt dat ik het zeg. Wat betreft de honger in deze wereld, die is niet nodig. Maar wanneer u spreekt over honger, dan gaat u uit van uw standaard. En dan geeft u de mensen voedsel en ontneemt hen daardoor de noodzaak voor zichzelf te zorgen. Dat is absoluut verkeerd. Help een ander om beter voor zichzelf te zorgen. Maar zorg niet voor een ander. Dan komt er geen oorlog van. Maar als je de mensen eraan wendt dat ze regelmatig op uw kosten redelijk kunnen eten, en u kunt het dan een keer niet doen, dan krijgt u oorlog. Want ze zeggen, dit wordt ons ten onrechte onthouden. Niet beseffende dat het een gift was en geen recht. Voldoende.
Hoeveel procent van de mensen houdt eigenlijk wel van oorlog en gelooft daarin?
Als u bedoelt in theoretische zin, dan zou ik zeggen 60%. Als u bedoelt in werkelijke zin, in praktische zin, inclusief zelf te strijden gaan, ten hoogste 4%.
Moeten sommige volkeren meer lijden dan anderen, bijvoorbeeld het Joodse, het Russische, Duitsland eventueel? Is dit alles karmisch bepaald?
Nee. Het zou erg leuk zijn, hè? Allemaal karmisch bepaald. Dus als de Joden het slecht hebben incarneren, de volgende keer als wat anders, dan heb je het goed. Je weet. Oude Indische theorie. Maar realiseer nou eens wat anders. Er zijn volkeren die, hoe dan ook, tegenstellingen ten aanzien van anderen voortdurend tot stand brengen. Heel vaak door zelfoverschatting. Het zijn deze volkeren die het meeste te lijden hebben. Dat geldt voor de Russen. Dat geldt voor de Duitsers. Dat geldt voor een bepaald deel van de Amerikanen, vooral de Zuidelijke Staten. Dat geldt voor een deel van de Fransen. En dat geldt ook voor een deel van de Nederlanders. Je kunt dus niet zeggen, dat is alleen bijvoorbeeld het Joodse volk, of het zijn alleen de Zigeuners die lijden. Nee, maar omdat zij een hechte gemeenschap zijn, lokken zij een vervolging uit. Je moet één ding goed begrijpen. In mijn tijd was het gevaarlijk wanneer een jongen uit de stad naar een dorp ging om een meisje te vrijen. Dan werd hij eruit geslagen, want hij was anders. Zolang als de mensen datgene wat anders is niet willen begrijpen, maar vrezen en haten, ja, het blijft oorlog. Dat is duidelijk. Maar hoe meer de mensen leren met elkaar samen te leven, hoe beter het zal gaan. Alleen is het jammer dat minderheden soms niet begrijpen dat zij hun geloof, hun wet, hun gebruiken niet zonder meer aan anderen kunnen opleggen of op grond daarvan in een totaal andere gemeenschap rechten kunnen eisen. Ik geloof dat daar eigenlijk het springende punt ligt.
Dat geldt ook voor
Indianen? Voor Indianen geldt dat in zekere zin. Het is namelijk zo dat er Indianen zijn geweest die betrekkelijk snel integreerden en die daardoor dus veel meer mogelijkheden hadden dan hun stamgenoten, die mede op grond van hun geloof en leefwijze dus niet zich konden en wilden voegen in de zakelijke opzet van het leven van de blanken. En neem daar dan bovendien nog bij dat ze het beste land hadden, dat de blanken het wilden hebben, en het is duidelijk waar de oorlogen vandaan komen. Was zelfs Custer. Als Custer Indianen zag, dan maakte hij er Custerfla van. Die man die had gewoon het idee, nou ja, die Indianen horen hier niet, ze zijn anders dan wij. Ja, en als er nou nog heel eerbiedig zijn, dan zal ik ze misschien nog dulden. Maar ze zijn eigenlijk veel minder nog te negen. Nou ja, vandaar dat hij zijn laatste stand heeft, hè. Ja, dat was een standje op de Indiaanse vlooienmarkt. En hem slecht bekomen. Maar goed, ik wil alleen maar zeggen dat geldt voor Indianen. Dat geldt voor de Turken in Nederland. Dat geldt voor het Joodse volk. Dat zich, laten we één ding goed begrijpen, bevond in een niet-tolerante omgeving. Daardoor in ghetto's te samen kwam. En uit een soort verweer een lange tijd de wet hanteerde. Tegen een Jet moet je eerlijk zijn. Maar wat je een gooi aandoet, dat is alleen maar wraak nemen voor het onrecht dat ze de Jiden aandoen. En dat realiseert men zich te weinig. Zoals men zich waarschijnlijk ook niet realiseert, en het is toch wij, dat eigenlijk die hele Russische revolutie zou kunnen worden omschreven als een wraak die namens het Joodse volk werd genomen op de zelfgerechtigdheid van het kapitalistisch denken. Er zijn meer van die dingen. Maar het is opvallend. Er zijn ontzettend veel Joden die heel veel hebben betekend voor de mensheid. Maar daarmee hebben ze dan vaak wel zichzelf op de voorgrond gesteld op een wijze waarmee ze anderen in het nauw brachten. En dan vonden ze het heel onaangenaam dat deze mensen die geen ander wapen hadden, dan gingen roepen Jood. Ik geloof dat het volk moet begrijpen dat het juist door zijn getrouwheid aan de wet en aan de traditie voor zich een situatie heeft geschapen waarbij het in feite zeer oude regels en wetten probeerde in stand te houden in een wereld die al tot een totaal ander begrip was gekomen. Of mag ik het anders zeggen? Onder de Joden vind je de grootste humanisten, de beste doktoren, beste muzici en de nakomelingen van Sherlock. Maar Sherlock is dan vaak een reden om al die anderen te verwerpen. Voldoende?
Er zijn nog wel een paar vragen, maar we naderen het eind dat we tijd hebben.
Nou, zullen we het heel kort doen.
Zijn sommige volkeren van nature strijdlustiger, agressiever dan anderen, bijvoorbeeld de Arabieren? Kan dit in de
er zijn tradities waarin strijdlust als een teken van mannelijkheid wordt gezien. En in dergelijke gevallen is het optreden strijdlustiger, zonder dat in feite de inborst zo strijdlustig is als men veronderstelt. Ja, is april niet zo grillig als de oorlog, die kapstok van het menselijke onbehagen. Zoals de dagen gaan, soms kil en koud met sneeuw, soms bijna weer de warmste dag van deze tijd, ja deze eeuw. Zo gaat het met de oorlog voort. Soms stampen luizen in de nacht, soms is er rode groen.